Geliefde gemeente, ik preek u vanmorgen met Gods hulp over het Paasevangelie. Ik preek u uit Matthäus 28, vers 1 tot en met 6. En lees daarvan vers 5 en 6 nog een keer voor. Matthäus 28, het vijfde en het zesde vers. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Tot zover de samenvatting van deze eerste zes versen van Matthäus 28. Het thema voor de preek van vanmorgen is: bij een geopend graf. We letten samen op drie punten. In de eerste plaats op de engelen bij het graf. In de tweede plaats op de wachters bij het graf. En daarna op de vrouwen bij het graf. Dus bij een geopend graf, de engelen, de wachters en de vrouwen. Te beginnen bij de engelen bij het graf. Het is, jongens en meisjes, nog heel vroeg in de ochtend. Als vier vrouwen op weg gaan naar het graf. Naar het graf van de Heer Jezus. Matthäus noemt er twee. Maria Magdalena en de andere Maria, dat was de moeder van Jacobus en Jozef. Het is nog helemaal donker als ze van huis vertrekken. En als ze bij het graf aankomen, dan begint het in het oosten langzaam een beetje te lichten. Ze dragen specerijen met zich mee. Geurende zalf om het lichaam van de Heer Jezus voor ontbinding te bewaren. Ze kwamen, zegt Matthäus, om het graf te bezien. Met andere woorden, ze hebben geen hoop meer. Hun lieve Heer is gestorven, denken ze. Ja, en nu kunnen wij natuurlijk wel kritisch denken, wat zijn die vrouwen ongelovig. Maar jongens en meisjes, zij waren het wel, die vrouwen. Die kort geleden stonden op Golgotha. Vol verdriet in hun hart. Maar wel trouw, ze waren niet gevlucht. En zij waren het wel, die in de tuin van Jozef van Arimathea stonden, toen de Heer Jezus begraven werd. En zij zijn het vanmorgen wel, die nu voor dag en dauw naar het graf van de Heer Jezus gaan. Vier vrouwen. Waar zijn de mannen? Waar zijn de discipelen? Zijn de vrouwen voor de mannen niet vaak een voorbeeld, eerlijk gezegd, als het gaat om liefde, geloof en hoop op de Heer? Vier vrouwen die verdrietig gaan naar het graf van de Heer Jezus. Want jongens en meisjes, dat graf is gesloten. Daar ligt een loodzware steen voor. En die steen is verzegeld met het zegel van de keizer. En dat graf wordt bewaakt door Romeinse soldaten, door wachters. Ja, maar toch zal deze dag voor deze vrouwen een wonderlijke dag worden. Omdat ze hun Heer Jezus echt zullen gaan ontmoeten. Van wie ze denken nu nog dat ze hem voor altijd kwijt zijn. Dat mag je wel moed geven, jongelui, als je de Heere zoekt. En misschien je wel moedeloos voelt in je hart. Ook al ben je de Heere kwijt. Ook al heb je geen licht en geen hoop. Maar we zouden eerst letten op de engelen, nietwaar, bij het graf. Ik lees in vers 2. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur van het graf en zat op dezelfde. Uit de hemel der hemelen daalt een heilige engel neer. Een hemelse boodschapper. Gezonden tot dienst van de zaligmaker. Hij komt, hij rolt die grote zware steen weg. En terwijl hij dat doet, beeft de aarde met een krachtige, geweldige aardbeving. als een allesdoordringend bewijs van het instorten van de macht van het rijk van de Satan. Een aardbeving die verwoest en die tegelijkertijd staat aan het begin van nieuw leven. Want, jongens en meisjes, de Heer Jezus staat op uit de dood. Hij overwint de dood, de macht van de dood en de hel worden gebroken. En de aarde beeft als dat bolwerk van de duivel, als één groot kaartenhuis al kreunend en krakend in elkaar zakt. Engel komt, rolt de steen weg en staat er, gaat erop zitten. In alle rust gaat hij zitten en blijft hij zitten. Kijk, een engel op een steen. De Heer Jezus is niet als een misdadiger uit het graf uitgebroken. Hij is niet als een gevangene ontsnapt, maar zijn graf is geopend door deze engel. En dat wil zeggen, jongens en meisjes, zijn betaling voor de zonde is goedgekeurd door zijn hemelse Vader. Van wie die engel vandaan komt. Met andere woorden, alles is volbracht. Zijn hemelse Vader zegt daarmee eigenlijk: uw werk, o Heer Jezus Christus, is door mij aanvaard. Alles wat er door u betaald moest worden, dat hebt u betaald. Die engel is een hemelse boodschapper van het amen van de Vader op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het recht van de Heer is tevreden gesteld. De oorzaak van de toorn en de wraak over zijn kinderen is weggenomen. De hitte van Gods gramschap is geblust. Geen mens kon ooit de prijs van zijn of haar eigen ziel betalen. Maar de Heer Jezus heeft die prijs voor al zijn kinderen betaald. En nu blijkt, die betaling is door de Vader aanvaard. Het is alsof de Vader op deze paasmorgen zegt: het is goed, mijn zoon. Alles is betaald. Ik stuur een engel uit de hemel om het graf voor u te openen. Hier zie je ook trouwens, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus geen martelaar was die stierf omdat hij zelf had gedaan, omdat hij zelf had gezegd. Maar, en dat blijkt nu vanmorgen, hij betaalde de prijs voor de zonden van zijn volk. En nu staat hij op als overwinnaar over de dood en over het graf. Nu hij op deze vroege morgen met het geweld, met het geraas van een sterke aardbeving, dat kaartenhuis van het rijk van de duivel ineen laat storten. Een engel rolt de steen weg en zit erop. Ja, de vijanden van de Heer Jezus hadden wel gelachen. Die dachten: de overwinning, die is binnen. Die loodzware steen, dat zegel van de keizer en die stoere wachters. Maar hier lacht de hemel. Zo staat in Psalm 2. Die in de hemel woont, zal lachen. Want het is alsof die engel op die steen iedereen uitdaagt en zegt: kom erop. Deze steen is van het graf en die komt er nooit meer op. Het is volbracht. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat bewijst dat zijn sterven kort geleden aan het kruis voldoende was. Nu kan hij alles wat hij verdiend heeft gaan toepassen in de harten van zondige mensen. Nu kan hij, zoals staat in Psalm 68, gaven gaan nemen om uit te delen onder de mensen, zodat, zo worden ze genoemd, wederhorigen, mensen die niet willen luisteren, toch weer bij God zullen kunnen wonen. Het graf wordt geopend, Niet om de Heer Jezus eruit te laten, want dan kon hij zelf het graf wel voor openen. Maar om straks getuigen binnen te laten. En te laten zien dat hij leeft. Hij is dood geweest, maar hij leeft tot in alle eeuwigheid. Vers 3. En zijn gedaante, de gedaante van die engel, was gelijk een bliksem. En zijn kleding wit gelijk sneeuw. Vanuit het hart van de hemelse heerlijkheid verschijnt een heilige, blinkende engel. Daar in de hemel was de ziel van de Heer Jezus 3 dagen geleden in glorie ontvangen. Onder hemels gejuich, zoals profetisch staat in Psalm 24, heft uw hoofden op gij poorten, ja heft op gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. En vanuit die hemel wordt deze engel gezonden als eerste getuige van de opstanding van de Heer Jezus. En, goed lezen, zijn blinkende kleed schijnt als een bliksem, wit als sneeuw. Deze engel schijnt zo sterk als het licht van de bliksem. Hij schijnt van heilige hemelse heerlijkheid. Hij schijnt letterlijk van het zijn in de aanwezigheid van de ziel van de nu verhoogde Christus in de hemel. En wat blijkt? Alleen geheiligde ogen worden toegestaan om dit licht te zien. Hoewel het straks zeer doet aan hun ogen. Maar de wachters kunnen dat licht echt niet verdragen. Dat zien we in ons tweede punt, de wachters bij het graf. Kijken naar vers 4. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. De aarde schudt en beeft, alles kraakt, huizen storten in elkaar. Maar ook de wachters, ook zij beven. Zij beven en vallen bewegingsloos en krachteloos op de aarde. Een persoonlijke aardbeving. Waardoor? Zie je een zwaard in de hand van die engel? Hoor je een stem? Nee, zij vallen enkel door het verschijnen van die engel. Hij schijnt. En zij beven en vallen als dood op de grond. Zo was het bij de opstanding van de Heer Jezus. En zo zal het geliefde gemeente ook zijn bij zijn terugkomst. Dit gebeurt als één engel verschijnt voor onbekeerde en goddeloze mensen. Hij schijnt en zij beven en vallen. Nee, dit zijn geen zwakkelingen. De keizer had ongetwijfeld trouwe, ijzersterke, geharde soldaten. Maar toch, één engel schijnt en zij vallen. Wat zal er dan gebeuren, geliefde gemeente, als miljoenen engelen zullen verschijnen in de dag van het goddelijke gericht? Als zij schijnen op u, op jou, op mij. Wat als Christus zelf zal verschijnen om te oordelen als hij komt op de wolken van de lucht? Toen de heilige Johannes hem zag, viel ook hij als dood aan zijn voeten. Hoe zal het dan, zo vraag ik u en jou in alle ernst, hoe zal het dan met u of jou zijn? Ik bedoel met u of jou die niet met de Heere leeft, die niet naar zijn stem luistert en die zijn vriendelijke nodiging tot nu toe hebt veracht en zijn bloed tot nu toe hebt vertrapt. Hoe zal het dan met u of jij zijn, of jou zijn, als de Heere verschijnen zal, zoals de Bijbel zegt, in vlammend vuur, in glorie en heerlijkheid, met het licht dat van zijn aangezicht straalt. Johannes schrijft er later over in Openbaring 6. Als hij zegt, en de koningen der aarde en de grote en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden... Ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, val op ons en verberg ons van het aangezicht. Van het gezicht van hem die op de troon zit. En van de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Verberg ons van het aangezicht. Van het licht dat van Gods aangezicht straalt. Dat gezicht, dat licht, is straks de wraak van de goddelozen. Dat gezicht dat schijnt, dat oog verblindend schijnt in heiligheid en overal dwars doorheen zal dringen. Tot in de meest verborgen delen van mijn en uw hart. Lieve vrienden. Als uw ziel niet gered is, zal dit uw einde zijn. Wat u hier profetisch voorgespiegeld ziet in wat gebeurt met deze wachters. Hij, de levende Christus, zal op u schijnen en u zult beven en vallen. Er is nog een weg tot ontkoming. Beleid uw zonde, uw ongerechtigheid, uw vijandschap tegen Christus en bekeer u. Val vandaag op deze eerste paasdag de Heere te voet. Roep om zijn genade. Roep of u zijn stem mag horen, de stem van de Zoon van God. Want die gehoord heeft, die zal leven. En roep of hij alstublieft op deze dag met zijn genadige licht en met zijn vriendelijke licht wil schijnen in uw hart, opdat ook u leven zou, opgewekt uit uw geestelijke dood, opdat u met nieuwe ogen zou zien wie God is, wie Christus is en wie u zelf bent. Opdat u in een weg van alles kwijtraken van uzelf en van lege handen overhouden, iets zal gaan zien van het wonderlijke licht wat God wil laten schijnen op de weg van het behoud die er is in Christus Jezus. Die dood was, die zich dood geliefd heeft voor zondaars, maar die is opgestaan. Alsjeblieft mensen, roep toch vandaag tot de levende Christus. Voordat je moet gaan roepen, hoe dwaas zal dat zijn? Tot de dode bergen. Omdat u dan het licht van zijn gezicht niet zult kunnen verdragen. Vandaag hebt u nog genadetijd. De Heer zegt in Johannes 5, voorwaar zeg ik u. De ure komt en is nu. Op deze dag, op deze zondag. De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Die ure is nu. Dat is het uur wat is. Maar er is ook een uur wat komt, Dat zegt de Heer Jezus zelf vervolgens in Johannes 5. Want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Zult u, lieve mensen, in dat uur dat komt, de glans van het gezicht van de verhoogde Christus kunnen verdragen? De wachters werden zeer verschrikt bij het zien van die ene engel en werden als doden. Maar, gelukkig, vers 5. De engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest u niet, want ik weet dat u zoekt Jezus, die gekruisigd was. Ons derde aandachtspunt, de vrouwen bij het graf. Zie je ze gaan? In de vroege ochtend begint in het oosten net een beetje licht te worden. Hun hart, dat kan je begrijpen, is vol moedeloosheid en zorg. Misschien jouw hart, misschien uw hart ook wel. De Heer is waarlijk opgestaan, Jezus leeft, ja. Maar denk je bij jezelf, is die Jezus ook mijn Heer Jezus? Of ken je die vraag niet? Of kent u die twijfel, die zorg, die vrees niet? Jezus, ja, hij leeft, hij is opgestaan uit de dood. Maar de vraag in je hart, dat bedoel ik. Is die opgestane Jezus nu ook mijn Jezus? Juist als je een nieuw hart van de Heer gekregen hebt. Juist als je hart in geestelijke zin levend gemaakt is, kan je je dat zo afvragen. Omdat je je van binnen zo koud voelt. Zo levenloos. Zo moedeloos. Zo verward. Je houdt zoveel van de Heer. Maar je doet nog zoveel zonde. En je vergeet de Heer nog zo vaak, jongens en meisjes. Er is in je leven zoveel gebeurd. Maar als je eraan denkt, dan voel je dat je alles weer kwijt bent. Ja, de Heer heeft wel duidelijk gesproken in het verleden door zijn woord, maar hij zegt je met een zucht, nu is het weer zo stil. Je zou wel willen geloven, maar je weet niet hoe het moet. En je voelt als je eerlijk bent hier van binnen in je hart, je weet het. Die dodigheid hier van binnen, dat is mijn eigen schuld. En dit ongeloof is mijn ongeloof. En toch geeft het je geen rust. Je moet er alsmaar aan denken. Er is verdriet in je hart. Gemis, uitzien, verlangen. Verlangen nadat het weer anders zou mogen worden. Verlangen nadat de liefde in je hart tot de Heer weer zal opvlammen. Verlangen nadat de Heer zich weer door zijn woord aan je zal laten zien. Dat hij door zijn woord weer aan je zal verschijnen en zich aan je zal openbaren. Verlangen dat het donker zal worden weggenomen. En dat het licht weer in je hart zal gaan schijnen van hem, de opgestane levensvorst. Met andere woorden gezegd, dat het echt Pasen zal worden vandaag. Ook voor mij. Daar gaan ze, die vier vrouwen. Ze hebben het beste onderwijs gehad uit de mond van Jezus zelf. En ze hebben in het verleden zo genoten van zijn woorden, van zijn liefde. Maar nu, het is allemaal weg. Het is allemaal voorbij. Het is allemaal verleden tijd. Toch? Nee, het is niet zo dat ze geen geloof en liefde en hoop hebben. Maar het ligt in hun hart allemaal door elkaar, bedolven onder ongeloof. Want Jezus, hun Heer, op wie ze al hun hoop gericht hadden, hij is gestorven. Ja, maar zijn troostvolle woorden dan? Uit de tijd toen hij nog met hen was. Ja, die hebben ze toen niet begrepen. Die hebben ze niet begrepen toen de Heer Jezus zei, ik moet lijden. En ten derde dagen opstaan uit de dood. Ja, woorden die ze misschien met hun geheugen nog wel herinneren. Maar die in hun hart geen kracht meer doen. Ze gaan ook niet, als je goed leest wat er staat, ze gaan ook niet om Jezus te zien. Ze gaan om naar het graf te kijken. Ze hebben specerijen gekocht en klaargemaakt om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. Om het voor vertering, om het voor verderf te bewaren. Kenden ze dan de psalmen niet? Psalm 16. Uw Heere zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Kenden ze die psalm niet? Vast wel. Ongetwijfeld. Maar ze kunnen niet geloven. Ze zouden het wel willen. Maar hoe zouden ze kunnen? Zoals het kan zijn in je leven. Als je kind van God bent, jongens en meisjes, als je een nieuw hart van de Heer gekregen hebt. Er zijn woorden in de Bijbel. Er zijn dingen die je gelezen en gehoord hebt uit het woord van God, die je nooit meer kan vergeten. Maar zeg je, voor nu helpt het me niet. Het doet geen kracht meer. Ik heb er geen houvast meer aan. Nu het donker is in mijn hart. En nu ik de nabijheid van de Heer niet meer voel hier van binnen. Misschien kent u dat wel. Misschien jullie jongelui. De bange worsteling. Kon ik maar geloven. Belijdeniscategezanten, aanstaande belijdende leden, denkend aan morgen. Kon ik maar geloven. Kon ik maar geloven dat de Heer trouw zijn woord zou houden. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dus bid je, hoop ik, en roep je in je hart, vertroost, Heere, mijn ziel in haar geween. En zeg u tegen mij, ik ben uw heil alleen. Maar kijk, ze gaan toch. Ze gaan toch naar het graf. Alsof ze denken, alsof ze zeggen, we moeten Jezus hebben. Ook al ligt hij in het graf. We moeten hem hebben. We weten niet waar we hem moeten zoeken en hoe we hem moeten zoeken, maar we kunnen gewoon niet zonder hem. Misschien denk je dat ook wel eens, jongens en meisjes. Ik kan niet meer bidden. Maar toch moet ik op dat stille plekje in huis mijn knieën buigen en weer gaan bidden. Ik vind hem lezend niet in de Bijbel, maar toch moet ik weer gaan lezen. Want ik kan niet zonder. Ik zal de Heere toch zoeken met alles wat in me is. Totdat ik hem weer vinden zal. Zij die vier vrouwen zijn veel kwijt. Ze zijn Jezus kwijt. Hun Jezus en dus zijn ze alles kwijt. Hun hoop, hun moed, alles. En ja, zo kan het nog zo zijn in de harten van degenen die de Heere lief hebben. Je zegt vroeger, korter of langer geleden, ja, toen was het anders. Met dat oprechte berouw in mijn hart. Met die hartelijke verwondering over de liefde en de goede tierenheid van de Heere. Ik kon zo van harte zingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem en het was echt waar. U Heere troost mijn ziel. En nu ben ik het allemaal kwijt. Wat ik nog over heb, u zegt misschien dat ik weet dat er moet voldaan worden aan Gods recht. Ik weet dat ik een hemelhoge schuld heb en dat ik mijn schuld nog iedere dag weer meer maak en dat ik niets heb om te betalen. En verder? Hebt u verder nog iets? Is er misschien in uw of jouw hart niet ook de stille hoop? dat u de Heere zal kunnen bewegen, hoe dan ook, met iets van uzelf. Als de Heer in de hemel uw liefde ziet, uw tranen, uw verlangen. De gedachte of hij dan toch niet uiteindelijk, omdat wat hij in u ziet, weer in gunst op u zal neerzien. Om, waarom? Nou, kijk maar eens naar wat die vrouwen doen. Om hun liefde, om hun ijver. Je moet ze zien sjouwen daar in de vroege ochtend. Moedeloos, ze hebben niks. Nou ja, ze hebben hun handen vol met hun specerijen die ze netjes klaargemaakt hebben met heel veel liefde en zorg. Ze hebben hun handen vol met hun werk op zoek naar Jezus. Ze willen, jongens en meisjes, nog zo graag iets doen. Zij willen nog zo graag iets doen voor de Heer Jezus. Kijk ze op weg maar tobben met die zware specerijen. Je zou er toch bijna om glimlachen. Ze tobben en ze sjouwen in het donker om hun werk, om hun specerijen te brengen naar een dode Jezus in het graf. Terwijl hij al lang uit het graf is opgestaan. Een moeilijke weg. In het donker. Maar hoe vaak is dat ook de weg van degenen die de Heere liefhebben? Ik denk, ik zeg, ik heb niets, Heere. Maar ondertussen. Ondertussen heb ik mijn handen vol met van alles en nog wat van mezelf. Toch? Ons leven, kinderen van God, kan donker zijn. We kunnen net als deze vrouwen tobben en zoeken. We kunnen de Heere zoeken, ja, en tegelijkertijd kunnen we zoeken naar dingen waar onze Heere misschien toch wel blij mee zou zijn. Naar dingen van ons, waar onze Heere misschien toch wel, hopelijk, een klein beetje blij mee zal zijn. Met de offers die ik breng, met de tranen die ik biddend pleng voor God. Met mijn liefde, met mijn ijver, met mijn verlangen, met mijn hartelijke bidden, met mijn liefdevolle tranen. Is het niet mooi? Ja, het is heel mooi. Hun specerijen, hun ijver, hun liefde, hun werk, zo vroeg in de ochtend, is het niet mooi? Ja, het is heel mooi. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. En wat hebben ze daar weinig zicht op? Wat hebben ze weinig zicht op het werk van hun meester? Wat snappen ze, jongens en meisjes, weinig van wat de Heere voor hen gedaan heeft aan het kruis? Zij willen iets voor de Heer Jezus doen. Iets. Maar hij heeft ondertussen alles voor hen gedaan. Zijn werk is volbracht. Zijn offer is gebracht en er hoeft niets meer bij. Ook geen specerij, ook geen zalf van hen. Maar wat is hun oog? En wat is ons oog van nature, ook na ontvangen genade, daar toch veel en vaak voor gesloten? Op Golgotha klonk, het is volbracht. Toen is aan het recht van God genoeg gedaan. Alles is betaald. Er hoeft helemaal niets meer bij. Maar wat hebben we nodig dat onze ogen daarvoor geopend worden? Dat de Heere dat ons laat zien en dat toepast in ons hart. Want kinderen van God, geliefde mede-christenen, jong en oud, ook na ontvangen genade zien we dat vaak niet. Ondanks al onze liefde en ijver voor de Heere. Het was niet onterecht geweest, toch? Als de Heere deze vrouwen had laten gaan. Had laten lopen. Doe maar. Doe maar hoor. Als je denkt dat je zelf ook nog iets moet doen. Maar gelukkig, zo is de Heer niet. Hij zoekt zijn kinderen op. Juist in hun moedeloosheid en verdriet. juist in hun dwalen in liefde. Ze komen bij het graf. Maar wat een wonder. Als ze daar aankomen en dat geopende graf zien en die engel op die steen, dan zijn er geen boze of bestraffende woorden. Zij staat er, worden zeer bevreesd. Zij buigen het hoofd. Ja, want je kan met je eigen werken voor God niet bestaan. Maar de engel antwoordt: vreest u niet. U hoeft niet te vrezen. Wonderlijk dat dat er staat. Hij antwoordde hen. Er komt antwoord op hun zoeken en vragen. Niet het antwoord wat ze verwachten, maar een antwoord wat al hun verwachtingen zal overtreffen. Wat een wonder dat de Heere ondanks hun verkeerde gedachten, ondanks hun vergeten van zijn woorden en ondanks hun niet kunnen geloven, toch antwoord gaat geven aan deze zoekende mensen. Wat een onbegrijpelijke liefde en wat een onbegrijpelijk geduld van de Heere met mensen die wel zoeken, maar op een verkeerde plaats en op een verkeerde manier. Het is de Heere zelf, gemeente, die zijn kinderen leert dat al hun eigen ijver er niet toe doet. En die al zijn kinderen leert om hun blik buiten zichzelf te slaan. Het is de Heere zelf die zijn kinderen leert geloven in wat heet de oefeningen van het geloof. Geloven is niet iets wat je zelf kan, maar wat de Heere je moet leren en wil leren. Stap voor stap, altijd maar weer struikelend over je eigen onvermogen, over je eigen ongeloof, totdat Hij komt. Leven met God is geen weg van licht en leven en van sterk en gelovig zijn in eigen kracht, zoals sommige mensen ons soms willen doen geloven. En dat zie je hier. Hier zie je vier lieve kinderen van God die met Jezus letterlijk geleefd hebben. In hun eigen onvermogen, in hun eigen armoede, in hun eigen onvermogen om te zien en te geloven, totdat de Heer zelf komt en terugkomt in hun leven. Totdat de Heer hen zelf leidt, hun ogen richt en het geloof in hun hart weer levend maakt. Kijk in gedachten nog eens even mee naar die vier vrouwen die op weg zijn naar het graf in die vroege ochtend, terwijl het in het oosten begint te lichten. Manneke zegt dat ze tegen elkaar zeggen: zeg, wie zal de steen van de deur van het graf voor ons afwentelen? Hoe kan de duivel onze last verzwaren? Door ons te wijzen op zware stenen die de weg naar Jezus die we zoeken blokkeren. Met gedachten als: zou ik wel welkom zijn? Zou de Heer mij met al mijn ongeloof en twijfel niet afwijzen? Heb ik niet te veel gezondigd? Wat een zware stenen. Maar dan zien ze tot hun ontzetting dat die grote steen is weggerold. Wat een schrik! Het graf is open. Nu de steen weg is, nu denken ze dat hun zaken nog erger voor staat als voorheen. Nu lijkt het alsof ze hun Jezus voor altijd kwijt zullen zijn. Maar dan klinkt een vriendelijke stem van de engel. In vers 5 en 6. Vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft: kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Vrouwen, zet uw specerijen maar neer. Ik weet dat u zoekt Jezus. Wat een troost. In alle moedeloosheid van zoeken, van uitzien, van verlangen. Hoort u het? De engel zegt, ik weet het, dat u hem zoekt. U die God zoekt, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, God weet dat u Jezus zoekt. Houd aan, grijp moed. Maar hier in het graf is hij niet. Hij is opgestaan uit de dood. Dat wil zeggen, u hoeft niet meer aan het werk met uw eigen specerijen, want zijn werk is volbracht. Alles is voldaan. Kom maar, zegt de engel, kijk maar. Hij stelt ze gerust en wijst op het woord van de Heer Jezus. Hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk maar naar de plaats waar de Heer gelegen heeft. Maar vrouwen, zet uw specerijen maar neer. Laat uw eigen werk en ijver en liefde en verlangen maar los. Zet maar neer. Want u kunt de prijs van uw ziel dat rantsoen niet zelf voldoen. Maar Gode zij dank, de prijs is betaald. Door hem die leeft en die zich doodgeliefd heeft. Voor zulke zondaars als uw vrouwen en als mij en als u. De prijs is betaald en daarom is er nu geen verdoemenis meer, zegt de apostel, voor hen die in Christus Jezus zijn. Niet door de weg van uw werken, maar door zijn werk. Door de weg van zijn bloed, door een weg van onverdiende, eenzijdige genade bij God vandaan. Kom, moedeloze, zoekende mensen. Moedeloze, zoekende jongeren, kinderen. Levende Jezus roept je vanmorgen toe. Kom tot mij. U die vermoeid en belast bent. Vermoeid van dat dragen, van dat zeulen met je eigen zalf en specerijen. Vermoeid van al je eigen werken. En ondertussen zwaar belast met zonde en schuld. Kom tot mij, zegt Christus. En ik zal u rust geven. Want er is alleen maar echt rust in mijn werk. In mijn voldoening. U hoeft niet meer te werken. Alles is voldaan. En het goedkeurende stempel van de hemel is op deze dag gezet. Op wat ik gedaan heb voor u. Pasen preekt ons een heerlijk evangelie. Dat Christus de straf heeft gedragen voor al de zijnen. En Pasen preekt ons dat dat werk door de hemelse Vader is aanvaard. En Pasen wijst ons werk radicaal af. Confronterend. Maar ook zo vertroostend. Voor de mensen die in geestelijke zin de dood in zichzelf hebben gezien. En die daarom het leven in Jezus zoeken. U die God zoekt, jij die God zoekt, zoek hem, de levende Jezus. Maar niet bij de doden, want hij is opgestaan. Gode zij dank, zij die vier vrouwen zoeken Jezus op de verkeerde plaats. Je zou denken bij jezelf, dat komt niet goed, toch? Maar dat komt wel goed. Want Jezus zoekt hen ook. Ze worden gevonden, kijk maar in vers 9. Als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Dat is Pasen. Een levende Jezus. Die zoekende discipelen opzoekt, ontmoeten wil en vindt. Een levende Jezus voor liefhebbende en zoekende vrouwen, maar die o zo vastzitten in hun eigen werken. Hij komt. Hij laat zien en weten. Uw schuld heb ik verzoend. Ik heb gerechtigheid aangebracht voor u. Ik in uw plaats. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wie zo Christus door het woord ontmoeten mag, voor die wordt het Pasen. Die buigen zich diep voor hem en aanbidden hem. En die roepen uit met Job: ik weet, mijn verlosser leeft. Amen.